Goedemorgen. Fijn weer te zien. Laatste keer was in augustus of zo ergens. Geloof ik. Zonnetje scheen misschien wel. Ik weet het niet meer. Was niet zo lang geleden. Fijn om hier weer te zijn. En mooi te zien dat er vooruitgang geboekt wordt ook wat achter in de zaal. Het wordt telkens mooier. En jullie worden telkens mooier. Goed zo. Nou, hij mag aan, alsjeblieft. Een plaatje van buurman en buurman. Ik heb namelijk een goede vriend van mij, die heet Klaas. Klaas Struiksma, een echte Fries. En Klaas die gaat volgende week trouwen. Aanstaande donderdag mag ze getuige zijn. En zaterdag mag ik zijn huwelijk inzegenen. Maar hij was ook de Sjaak dit weekend. Dus we hebben een vrijdag hebben we gezegd dat we naar de bioscoop gingen. En toen heb ik hem opgehaald thuis. Heb ik hem in zijn hardloopkleding gehezen. Hebben we anderhalf uur met hem rondgereden door de polder. Uiteindelijk gedumpt op 10 kilometer van Sneek af langs het Sneekermeer, midden in het donker. Hard laten lopen, met vuurwerk bekogeld. Bij mij thuis een biertje gedronken. En rond een uur of 12 zei ik van jongens, ik ben zat, ik ga naar bed. En dus iedereen weggestuurd en hij dacht van is dit nou mijn vrijgezellenfeest? Was dit het nou? Dus hele lieve appjes stuurde nog s'avonds van jullie zitten in mijn hart. En als we 80 zijn dan zien we elkaar in het bejaardenhuis. En dan zijn we nog steeds vrienden en bedankt voor vanavond. En om 6 uur 's ochtends stonden we met een trompet naast zijn bed. Haalden we hem weer uit zijn bed. Dan zijn we met hem naar het park geweest. Hij had nog gigantisch last van zijn maag. Want volgens mij waren de kippetjes van de avond ervoor niet helemaal gaar. Hem laten rondrennen en uiteindelijk in de stad in Sneek hebben we hem laten rondlopen, gitaar laten spelen, zijn eigen eten laten verdienen, met Zwarte Piet laten dansen, weet ik het wat we allemaal gedaan hebben. En uiteindelijk lekker met elkaar gegeten en toen was het feest voorbij. Ik denk dat hij vanochtend om een uur of 6 wel dacht van zouden ze nog een keer komen, maar we hebben hem met rust gelaten. Ik had wel 1 gulden regel en dat is behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. En ik ken Klaas goed en daarom heb ik ook buurman en buurman. Wij zijn een beetje hetzelfde. Ik had het machtig gevonden als ik op die manier behandeld zou worden door hem. Maar ja, ik ga niet meer trouwen. Voorlopig. Dus dat gaat mij niet overkomen. Als het goed is. Maar ik heb wel de hele tijd gedacht van hoe zou hij het vinden? Hoe zou hij het vinden? Hoe zou hij het vinden? En het idee natuurlijk bij een vrijgezellenfeest is dat je wel even iets over die grens heen gaat. Want het moet wel iets zijn waar hij het over 20 jaar nog steeds over heeft. Maar ik had wel iemand ingeschakeld en gevraagd van joh, zou jij met hem willen oplopen gedurende de dag? En heel af en toe vragen van joh, vind je het eigenlijk wel leuk nog? Gaat het nog wel? Dus dan had ik een soort van geweten om in ieder geval ervoor te zorgen dat het niet op een gegeven moment knallende ruzie zou worden. Want anders dan sta ik een beetje raar natuurlijk volgende week zijn huwelijk in te zegenen. Als we ruzie hebben. Dus behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Ik heb dat een beetje toegepast op dat vrijgezellenfeest. Dus hij weet ongeveer waartoe ik in staat ben als ze mij een keer te grazen willen nemen. Maar het wordt lastiger op het moment dat het echt ergens om gaat. En nou, zoals jullie hier zitten, jullie hebben allemaal wel een relatie met iemand, vrienden, buren, collega's, klasgenoten. Hè? Gaat het wel eens mis in relatie? Hoor Jaap. Ik zie Jaap. Gaat het wel eens mis bij iemand in relaties? Ja? Bij eentje maar. Oh, Jaap ook. Ja. Wie van jullie heeft wel eens een conflict gehad? Ja. Wie van jullie heeft dat wel eens gehad buiten de kerk? Een conflict. Wie van jullie heeft dat wel eens gehad binnen de kerk? Soms lastig, hè? En toch zijn we broertjes en zusjes. Wat vaak gebeurt op het moment dat je niet behandeld zou worden, wordt dan dat je jezelf zou gaan behandelen, kom ik er goed uit, dan voel je je onrecht aangedaan. En dan kan er van alles en nog wat spelen aan emotie waaruit je gaat reageren. Klaas gisteren reageerde gewoon puur uit vermoeidheid en af en toe maakte hij een nare opmerking, maar goed, dan pakt hem 3 keer harder terug. Maar als je echt onrecht wordt aangedaan, dat het je emotie raakt, dan wordt het heel erg lastig om christelijk te reageren. Herkenbaar? Wie van u heeft wel eens, als je een conflict hebt of ruzie hebt met iemand en dan wordt je onrecht aangedaan, wie van jullie heeft wel eens vanuit emotie gereageerd in plaats vanuit de geest? Ik steek mijn eigen hand ook maar even op. Je hebt altijd twee manieren hoe je erop reageert. Je gaat of vechten, of je gaat vluchten. Eén van twee. Hey, je neemt ontslag. Zo van, nou, weet je, als ik niet goed genoeg ben, oppa, dan stap ik eruit. Of in een relatie, een huwelijksrelatie, dan kun je vluchten. Anderen gaan vechten en dan is het huis te klein. Of de kerk te klein. Of het bedrijf te klein. Of de klas te klein. Of de voetbalclub te klein. Maar je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Maar op het moment dat je je emotie daarin laat regeren, je gevoel van mij wordt onrecht aangedaan, dan loopt het vaak al uit de klauwen. En als je niet oplet, verlies je uiteindelijk je hart. Ik sprak gisteren met een voorganger die midden in een conflict situatie zit in zijn gemeente. En het is iemand die jarenlang die gemeente vanuit zijn eigen huiskamer heeft opgebouwd, waarin er van alles en nog wat mis is gelopen, waarin hij nu een heel groot deel van zijn gemeente kwijt is. En ik laat even in het midden, want ik heb geen flauw idee hoe dat allemaal ontstaan is en waar dat door gebeurd is. Maar wat ik zag bij hem, hij was burn-out. Gewoon compleet de weg kwijt, moe en niet in staat om weer contact te leggen. Hij was zijn hart verloren. En ik denk dat dat ongeveer het ergste is op het moment dat je conflicten hebt, ruzies hebt, waarin het zo ver oploopt dat je zo tegenover elkaar komt te staan, dat het gevaar bestaat dat je uiteindelijk ook je hart verliest. En wat is het jammer dat mensen soms ook zich afkeren van bijvoorbeeld de kerk en uiteindelijk van God vanwege conflicten. Leuk onderwerp voor een preek, hè? Vanochtend. Jezus laat ons zien dat we een geweldige verlosser hebben in hem. We hebben er eigenlijk net ook over gezongen. Hè? En covered at the cross, geloof ik, zoiets dergelijks hebben we gezongen. Hè, dus ons leven is door hem gekocht en betaald aan het kruis. Maar Jezus roept ons ook op tot een bepaalde manier van leven. Het zou dus eigenlijk, theoretisch, onmogelijk moeten zijn dat mensen weglopen uit een kerk. Conflicten hebben binnen een kerk. Als je christen bent. Ik heb ze ook. Zat. Genoeg. Te veel. Maar laten we eens kijken wat Jezus zegt over op het moment dat we zo geconfronteerd worden met conflicten, met ruzies, met onrecht wat ons wordt aangedaan, of misschien ook wel onrecht wat we de ander aandoen, want vaak ben ik ook wel een hele belangrijke in de relatie die tot een conflict komt. Maar laten we eens kijken wat Jezus daarover zegt. We gaan met elkaar lezen Matthäus 5, vanaf vers 38 tot 48. En daarna bladeren we iets door naar Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus 5, vanaf vers 38. En dan gaan we daarna door naar hoofdstuk 7 vanaf vers 12. Matthäus 5, de bergrede, wijze woorden van de Heer Jezus aan zijn discipelen, aan de menigte. En hier zegt hij het volgende in vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is de verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? En hier komen toch wel hele heftige woorden. Wees dan volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Jezus zegt niet, doe dan goed je best, zoals jullie hemelse Vader zijn best wel doet. Hij zegt, wees dan volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Dan gaan we naar hoofdstuk 7, vers 12. En dan komen de woorden die we al gezien hebben als de gulden regel. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Tot zover. Laten we met elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel, ik dank u wel, Heere, dat u ons kent, dat u ons ziet. Heere, dat u van ons houdt. Heere, dat u ons uw kinderen noemt en dat u ons dat voorrecht heeft gegeven. Heere, juist ook om wat uw Zoon, de Heer Jezus, gedaan heeft aan het kruis. Heer, ik wil u bidden om vervulling met uw geest. Heere, uw aanwezigheid door uw Heilige Geest op dit moment. Heere, zodat uw woorden doorklinken, Heere, door wat ik te vertellen heb, Heere, maar ook wat er in ieder van ons omgaat. Heere, soms zoveel ruis aan de zaken die we met ons meenemen, zo op zondagochtend de kerk in. Ik wil u bidden, Heere, dat we tot rust mogen komen en dat we uw Heilige Geest welkom heten om tot ons te spreken. In Jezus' naam. Amen. Goed, wat zegt Jezus, hè? Als iemand hem vraagt, wat is nou het grootste gebod, wat moet ik doen? Dan zegt hij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, ziel, verstand, kracht. En dat is in principe het eerste waar we voor gemaakt zijn. We zijn gemaakt door God en het is belangrijk dat wij als mens op het moment dat we God leren kennen, dat wij hem lief hebben met alles wat in ons is, want ere wie ere toekomt, dat verdient onze Heere God. En het is prachtig om de Heer te aanbidden. Het is prachtig om ons leven te reflecteren aan wie God is. Maar, zegt Jezus, heb je naaste lief als jezelf. Nou, we kennen die woorden en om dat invulling te geven, dat is nogal eens een uitdaging. Maar goed, Jezus spreekt over liefhebben. Liefhebben van God, liefhebben van je naaste. Het liefhebben van elkaar, ook als gemeente, hoe we met elkaar mogen omgaan. Maar hier in Matthäus 5 stipt hij ook aan, hoe gaan we om met onze vijanden? Onze vijanden die misschien wel binnen de kerk zitten, binnen je gezin zitten, binnen je familie zitten, binnen je werksfeer zitten. Maar soms zijn er vijanden die op ons pad komen waar wij op een bepaalde manier op zouden moeten reageren. En Jezus zegt, heb hen ook lief. Heb hen ook lief. En dus de primaire reactie die wij vaak hebben vanuit onze emotie, we slaan de ander terug, zegt Jezus, nee, dat doen de tollenaars, dat doen de heidenen. Maar jullie worden uitgedaagd tot iets groters, tot iets mooiers, tot iets beters. Maar wel iets moeilijkers, denk ik. Heb je vijanden lief. En daarbij hoort die gulden regel, behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Nou, dat is de manier die Jezus ons wijst. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Maar er zijn ook andere opties hoe je met elkaar om kunt gaan. En ik denk dat die heel herkenbaar zijn voor ieder van ons. Hoe we vaak met elkaar omgaan in relatie op het moment dat we iets van de ander willen. Je hebt de zogenaamde wederzijdsheidregel. Die bestaat niet qua woord, maar we snappen wel wat ermee bedoeld wordt. En die geldt eigenlijk als volgt. Je doet wat de ander van je verwacht, van jou terugverwacht. Ik doe wat jij van mij terugverwacht. Of wat ik van jou terugverwacht. Dus als ik bij de een ga behangen, omdat ik weet volgende maand ga ik verhuizen, dan verwacht ik terug dat die ander ook bij mij gaat behangen. En zo werkt het heel erg vaak, toch? Zo gaan we heel vaak met elkaar om. Ik doe iets voor de een, in de verwachting dat die ander ook mij zou helpen. Wie van jullie heeft zich daar wel eens schuldig aan gemaakt? Ik ben de hele tijd schuldig hoor in deze regels, dus ik steek telkens mijn vinger op. Maar ik hoop dat die een beetje herkenbaar is. Ja? Vaak werkt het ook wel zo, dan breng ik een kopje koffie naar mijn vrouw en dan denk ik van, dan mag jij de was doen. Zoiets. Want ik doe meestal de was bij ons thuis. Ik vouw en het droog en strijken nog niet. Nooit niet. Alleen maar overhemden. Nou, goed, even iets heel anders. Dat slaat nergens op. Afketsregel, dat is nummer 2. Ik doe wat jij mij aangedaan hebt. Als ik aan mijn kinderen vvraag, waarom heb je ruzie? En ik heb 4 jongens, 1 meisje. Meestal is het meisje is vaak het slachtoffer. En dan vooral als het de oudere broers zijn, dan zeg ik, waarom doe je zo? Want die zijn sterker, die zijn groter, zijn verbaal beter. Alhoewel, mijn dochter is ook wel verbaal sterk. En dan zullen ze altijd wijzen naar mijn dochter. Standaard. Ja, maar zij heeft. En dat zie je in de grote mensenwereld, zie je dat eigenlijk ook wel. Vaak als we raar reageren of nadoen of chagrijnig zijn, we wijzen heel vaak naar Adam en Eva hebben ons dat geleerd. God vroeg aan Adam, waar ben je? Wat is er gebeurd? Heb je van de boom gegeten waar je niet van eten mocht? Ja, maar de vrouw die u mij gegeven heeft, wijst naar 2 mensen, de vrouw en naar God zelf. Godse schuld. Mijn schuld niet. Dus de afketsregel. En vaak kom je daar ook niet ver. Want de ander springt ook weer in de verdediging. Die zegt, ja, maar jij hebt. En zo heb je een groot conflict, een grote ruzie. Herkenbaar? Moeten we niet doen. Je hebt ook de verborgen motievenregel. Wij hebben in Sneek een AZC met allemaal Iraniërs. Die cultuur is totaal anders dan onze cultuur. En het gebeurt wel heel erg vaak dat ik een WhatsApp berichtje krijg. En dat begint met, hoi Paul, alles goed met je, ik bid voor je. Super. Maar dan weet ik, er komt een vraag achteraan. En vaak hebben ze iets van me nodig, omdat ze in een situatie zitten waarin ze ook hulpbehoevend zijn. En wij als Nederlanders denken van, joh, zeg nou gewoon direct wat je nodig hebt. En laat al die poespas van gastvrijheid en vriendelijkheid maar achterwege. Nou, ik had laatst degene die bij ons het sprekersrooster doet, die dus de sprekers, externe sprekers uitnodigt. Die had al een tijdje, ik denk, er gaat iets mis. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik krijg mijn rooster niet af. Ik wilde dus heel taakgericht, ik wilde mijn rooster af, want de secretaris zat er weer bij mij te zeuren. Wie gaat er spreken, bla 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 bla. Dus ik raak in de stress. Ik stuur haar een appje. Maar ik weet dat zij het fijn vindt dat voordat ik haar iets vraag, dat ik eerst zeg, hoi, hoe is het met je? Dus ik vul dat zo in, hoi, hoe is het met je? Ploep. Lang niet gezien, zoiets. En toen kwam er in één keer een heel verhaal. Het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Huwelijksproblemen. Ik zit erover te denken om te scheiden. En ik denk, ik moet het rooster af. Dit was helemaal mijn bedoeling niet. Ik wilde gewoon een antwoord hebben op de vraag, wanneer gaat het rooster nou klaarkomen? Dus ik app haar terug. Ik zeg, joh, wat vervelend, zal ik bij je langskomen? Ben ik 2-3 keer bij haar langs geweest, gesproken over de huwelijk, in therapie gebracht, enzovoort, enzovoort. En toen zei ik, joh, ik kan me heel goed voorstellen dat het rooster nu even niet lukt. Zou je mij het rooster willen opsturen? Dan ga ik verder wel regelen dat die naampjes erin komen. En dan regelen we het wel verder. Dus daarin heb ik besloten, voor mezelf, als ik iets wil van de ander, heb ik gewoon, bam, heb je dit voor me, dat voor me, zus voor me. Als ik geïnteresseerd wil zijn in de ander, ga ik dat zijn. Maar ik merk vaak die verborgen motievenregel, soms wel eens lastig. Mijn moeder deed dat trouwens heel goed. Paul, dit heb je goed gedaan, dat vind ik zo fantastisch, en dat vind ik zo fantastisch, en dat vind ik zo fantastisch. En dan wist ik, maar, en dan kwam het verhaal, herkenbaar? Moet je ook niet doen. Want dat telt alles wat daarvoor komt, dat gaat allemaal één oor in, andere oor uit, want ik weet, ik krijg een bedonder. Zo simpel is het. Maar dit zijn manieren waarop we vaak met elkaar omgaan, op die drie manieren. En het punt is dat uiteindelijk je elkaars hart daar niet echt in vindt. Want of je wijst naar de ander, of je hebt het idee van, hij of zij wil weer iets van me. En als ik iets geef, dan er zit er een stukje wederkerigheid in. En waarom houdt niemand gewoon van mij zoals ik ben? Toch? Is er een stukje aanvaarding, is er een stukje acceptatie, is er een stukje liefde. En toch gaan we zo vaak op die manier met elkaar om. Nou, de gulden regel waar Jezus over spreekt, gaat verder. En Jezus die zegt dan deze bizarre woorden. Wees volmaakt, zoals je hemelse Vader volmaakt is. De grote, almachtige, alziende, alwetende, schepper van hemel en aarde, die volmaakt is, zegt Jezus van, wees volmaakt zoals hij volmaakt is. Succes. Hoe zie je dat? Wat gebeurt er dan op het moment dat je ruzie krijgt met iemand of dat je onrecht wordt aangedaan? Als je niet behandeld wordt zoals je verwacht behandeld te worden of zoals dat bij jou past. Wat houdt het dan in, volmaakt? Nou, Jezus gebruikt er het woordje wat in die tijd ook bekend was. Dat heet tamim. Mag je gewoon vergeten. Maar dat betekent geheel en onverdeeld. In houding naar God en elkaar. Zonder voorbehoud en compromis. Geheel en onverdeeld in houding. Naar God en elkaar zonder voorbehoud en compromis. Misschien als we dat makkelijker maken is, leef vanuit je hart. Leef vanuit je hart. Ik denk dat dat ook wel de lading een beetje dekt. Laat je hart nou maar zien naar die ander. Maar we gaan kijken wat dat precies inhoudt. Vooral ook als Jezus zegt van dat het linkt aan de volmaaktheid van God. Die zijn hart aan ons als mensen laat zien. Nou, Jezus maakt dat heel praktisch en hij geeft een aantal hints in Matthäus 5. Hij zegt, keer de andere weg, wang toe. Keer de andere wang toe. Wie van jullie heeft dat wel eens gedaan? De andere wang toegekeerd. Letterlijk? Je moest. Ik weet nog, ik was 12. Ik zat in groep 8. Dat is een klein jongetje uit groep 7, Erik Vos. Ik fietste naar huis. Hij zegt, kom eens. En ik denk, oh, nou, ik kom. Dus ik sta er half op mijn fiets. En dan geef ik mijn klauw op mijn wang. En ik denk, dit gebeurt alleen bij dieetteam. Dat was het enige wat ik wist. Dit doen echte mensen toch niet? Dus ik fiets naar huis. Ik ben aan het huilen. En mijn moeder die geeft me een knuffel. En wat, oh, wat erg, wat erg. En ik denk, mijn vader komt om 5:30 thuis. Standaard. Mijn vader 5:30, kus aan mijn moeder. En dan zegt hij, heeft hij oog voor ons als kinderen. Dus ik storm op mijn vader af. Tranen, tranen, tranen. Papa, Erik Vos heeft me op mijn wang geslagen. Ik denk, mijn vader, of hij stapt weer op zijn fiets, rijdt terug naar Erik Vos en geeft hem een klap op, weet ik het wat hij zou doen. Of dat hij de ouders belt van Erik Vos of gaat naar de directeur en zegt van, joh, wat een gek kind hebben jullie op school rondlopen, want mijn zoon niet wordt geslagen. Maar niks van dat alles. Mijn vader zegt, oh, de Heer Jezus zei, keer je andere wang toe. Dus als volgende dag ik weer naar huis fiets, staat Erik Vos daar weer. Die denkt, nou, dat is mooi. Hij zegt, kom eens. En ik stap af. En hij gaat voor me staan. En hij doet zo. En ik heb mijn finale in elkaar geslagen. En ik denk, ben helemaal gek. Dus ik naar mijn vader toe. En zeg, nee Paul, zo heeft de Heer Jezus dat niet bedacht. Als mijn kinderen vragen, pap, wat moet ik doen? Als zo'n situatie zich voordoet, dan zeg ik, laat hem maar een signaal weten. Ram hem maar finale in elkaar. Erg, hè? Ik ben een voorganger. Want dat is niet wat Jezus hier bedoelt. En het leuke is, als ik met Iraniërs omga, Midden-Oosten, dan snappen zij perfect wat Jezus hier zegt. We kennen allemaal de bitch slap. Naamwoord. Dat is een vrouwelijk hondje. Nou, als je die slaat met de platte hand, dat is ongeveer het ergste wat je kan doen om schaamte bij de ander. He, dat is een teken van schaamte. In het Midden-Oosten doen ze dat met de bal van je hand. Dus tats. En op het moment dat dat openbaar gebeurt, is dat een teken van schaamte. Jij wordt te kakken gezet bij de anderen en bij je omgeving. En Jezus zegt erover, als iemand dat doet, dan wil hij blijkbaar zichzelf verheffen boven jou. Maar wat voor signaal is het als je zegt, joh, doe ook maar de andere wang. En doet hij nog een klap moet geven. Want daarmee zeg je, ik sta boven alle schaamte. Jij kunt mij niet raken, al sla je me 100.000 keer met je binnen of de buitenkant van je hand. Ik hoef mij nergens voor te schamen. Waarom? Ik ben een kind van God. Zo zit het. Betekent dus niet dat je onrecht over je heen laat komen. Of mishandeling over je heen laat komen. Als je slachtoffer bent van iemand die je verschrikkelijk behandelt. Dat betekent het niet. Maar het betekent dat je laat zien, ik sta boven schaamte. Boven de druk van de samenleving, van de mensen om me heen die van mij verwachten dat ik wel ga reageren, omdat ik me schaam voor iets waar ik me eigenlijk niet voor hoef te schamen. Ik ben een kind van God. Het is niet nodig. Als Willem-Alexander een klap zou krijgen, hij weet dat hij een aantal bodyguards heeft, maar hij staat er ver boven, want hij is de koning. Wat mij slaan? Ik ben beter dan jij. Ik ben groter dan jij. Ik ben de koning. En als wij als koningskinderen weten dat we zo in elkaar zitten en dat God zo naar ons kijkt, dan hoeven we onszelf niet boven die schaamte uit te tillen. Dus nogmaals, het gaat om het Midden-Oosten, het gaat om schaamte, een schaamtecultuur. Het tweede wat Jezus zegt is, geef je beste kleed weg. En dat gaat over zaken die eigenlijk niet zo heel erg, ja, het is je onderkleed, het is je onderbroek. Waarom zou iemand dat willen hebben, maar goed. Is ook iets gebeurd. Nou maar. En focus wel. Waar die hierover spreekt is, joh, sommige dingen doen er niet toe. Het zijn maar spulletjes. Het zijn maar dingetjes. En hoe vaak kunnen we om de meest kleine punten en komma's lopen zaniken met elkaar. Waarin je gewoon ook kan zeggen, joh, wil jij dat hebben? Wil jij hier op het podium staan? Joh, prima. Ga dan ook mijn voorganger worden. Veel plezier ermee. Ik heb het niet nodig om mezelf te bewijzen. Ik heb het niet nodig om de ander met ellebogen, met mezelf omhoog te werken. Ik heb het niet nodig om zo vast te houden aan dit soort zaken. Hier ga ik geen rechtszaak over voeren. Hier heb je mijn bovenkleed ook. Succes ermee. Als jij het wil hebben, hier heb je het. Klaar. Het is het mij gewoon totaal niet waard. En dat gaat zo tegen ons als mensen in de praktijk. Ga de extra mijl ongedwongen. Dan moet je je voorstellen dat die Romeinse soldaten, die marcheren daar, zijn moe, hun bepakking op hun rug. En jij staat er langs de weg, zoals Jezus uiteindelijk zijn kruis ook gaf aan die ene man langs de weg en die meetilde. Maar zo gebeurde dat wel vaker, dat die Romeinse soldaten zeiden, hoppa, jij, til hem maar een mijl. En op het moment dat je daarmee laat zien, ik ben onderdrukt en ik loop er zo mee te shocken. Maar je zegt van nee, ik neem hem nog een mijl mee. En dan zeg je, joh, je kunt mijn regeerder wel zijn, je kunt wel over mij heersen. Maar ik ben zo vrij, ik ga nog de extra mijl. Waarom? Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Jij, Romein, prima, maar ik dien een andere heer. En ik ga de extra mijl voor jou ook laten zien dat er geen meester boven mij staat dan mijn hemelse vader. Dat is wat Jezus hier zegt. Ga de extra mijl. Ongedwongen. En geven is zoveel krachtiger dan uitlenen. Er zit zoveel macht in geld. Zoveel macht in geld. Wie van u zegt, ik ga liever lenen dan dat je uitleent? Dus wie leent er liever van een ander? Mag ik alsjeblieft geld lenen dan dat je uitleent? Dat je zegt van, joh, je mag van mij geld hebben, ik heb zat. Niemand wil lenen, toch? In principe. Het is een teken van zwakte. Een teken van, ik heb zelf niet genoeg. Maar Jezus zegt, doe dat met een vrij hart. Leen uit. Ga ook niet lopen kakelen van, joh, ik heb die ene de 100 euro uitgeleend of weet ik het wat. Maar doe het met een zuiver, een puur, een rein hart. Jezus roept op tot volmaaktheid. Kortom, behandel de ander zoals je wilt dat ze jou behandelen. Want eigenlijk willen wij niet dat we iemand te kakken zetten, dat we iemand in schaamte plaatsen. Eigenlijk willen we niet lopen neuzelen om kleine punten en komma's en daar rechtszaken over maken. We willen al dit soort zaken, ten diepste willen we niet dat het ons overkomt. Waarom zouden we het dan de ander wel laten overkomen? Nou, ik kan me voorstellen dat als je hierover nadenkt en als je vooral nadenkt over die klap in je gezicht, dat er toch wel wat weerstand bij je oproept. Denk eens aan een concrete situatie. Wat zou de weerstand zijn voor u? Wat het oproept om zo te leven zoals Jezus dat bedacht heeft en hier toe oproept? Heeft iemand een idee? Wat zegt je primaire emotie op dit moment? Ja, je wordt er gek op aangekeken door andere mensen. Ja? Er kan misbruik van je worden gemaakt. Van die is toch te goed en dan kan je altijd overheen walsen. Ja? Je moet het wel kunnen volhouden. Ja? Ja, ja. Soms vind je toch dat je gelijk hebt. Ik ben er heel goed in trouwens. Ik heb zelfs op een gegeven moment gedacht van, als ik de hemel inga, of tenminste als ik zo doorga zoals ik nu leef, dan kom ik straks de hemel in en dan ren ik die poort binnen. Dat is een gouden M, net McDonald's. En dan kom ik daar en dan struikel ik die drempel over van de hemel en dan zeg ik, maar ik had wel gelijk. Ik vind mijn vrouw niet leuk en ik eigenlijk ook niet leuk. En ik heb op een gegeven moment maar bedacht, geef mijn eigen gelijk maar weg. Interesseert het mij ook. Maar dat is heel belangrijk voor ons als Nederlanders. Gelijk hebben. Gelijk hebben. En vooral voor ons als mannen. Wie zei ja? Ja. Dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Het is ontzettend lastig. En wat mij eigenlijk raakt aan het lied wat we net zongen. Dat lied, dat Engelse lied. Het was nieuw voor mij, een prachtig lied. Maar we keken eigenlijk terug naar het kruis. En we keken terug naar ons oude leven wat begraven is. En ik denk dat is goud, want dat maakt ons tot wie we zijn. En dat herdenken we denk ik ook met avondmaal volgende week hier. Maar dat is ontzettend belangrijk. Maar we zijn gekocht en betaald vanuit dat kruis, maar worden opgeroepen om een leven te leven. En daarin worden we opgeroepen om volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. En de vraag is, hoe doe je dat nou? Als Jezus dat zo in Matthäus 7 vers 12 zo in één keer eruit flatst, van behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we dat doen met behoud van tamim, met ons hele hart, zonder beschadigd te raken, zonder dat anderen over je heen lopen, zonder dat je er helemaal op leeg loopt? Dat is ook belangrijk. Hoe doen we dat dan? Jezus zegt in Matteüs 7, vers 7 en 8. En in 13 en 14, dan ziet u dat het precies om dat vers 12 heen staat. Dan doet hij eerst een belofte, maar ook een uitdaging. En de belofte is als volgt. Vraag en dan zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en de deur zal voor je worden opengemaakt. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Dat is een belofte. Dat is prachtig. Want er zijn zat situaties waarin ik eigenlijk een stap terug moet doen en vragen en kloppen en zoeken en raad moet vragen van de Heer voordat ik ga reageren. En voor mensen die primair reageren is het nog moeilijker, want die hebben een hart op de tong liggen en die flatsen er meteen alles uit wat ze voelen. Maar Jezus zegt, je kunt mij dingen vragen, je kunt mij zoeken, je kunt kloppen en ik zal je antwoorden. Dat is een mooie belofte, toch? Die Jezus doet. Maar er zit ook een uitdaging in, dat staat in vers 13 en 14. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Je zegt, het is niet voor de hand liggend. Als jij een weg loopt en je hebt een brede weg of een heel smal pad, kiezen we automatisch de brede weg. En het gaat niet over een zondig leven, zoals in dat, die Bunyan's reis. Ik weet niet of je dat schilderij kent. Maar het gaat erover dat sommige dingen in onze wereld gewoon heel voor de hand liggend zijn. En Jezus zegt, ja, maar dat doen de tollenaars ook. Ja, maar dat doen de heidenen ook. Het is zo eenvoudig om je recht direct te halen. Het is zo eenvoudig om meteen een knal erop te geven. Het is zo eenvoudig om, als je daarmee opgegroeid bent, om weg te vluchten. En maar weer ontslag te nemen en maar weer de ondergeschikte rol te nemen. Dat is de brede weg voor heel veel mensen. En dat is precies niet de weg die God wil dat wij wandelen. Jezus zegt, nee, neem de smalle weg. Dat betekent, zet je bril op en kijk even goed. Hé, er is ook een andere weg. Het is misschien moeilijker. Of je kunt hem misschien niet direct vinden. Maar hij is er wel. En die leidt tot het leven. En dat geldt ook voor die brede poort, smalle poort, nauwe poort, enzovoorts. Dus Jezus doet een belofte en hij doet een uitdaging. Geeft een uitdaging. De belofte is koninkrijksleven. Als wij willen dat het woord van Matteüs 7 vers 7 en 8, vraag, zoek en klop, dat inderdaad woorden zijn van Jezus die waar zijn, geloven we dat? Krijg je altijd antwoord op je vragen? Krijg je altijd waar je om hebt gebeden? Dan is het niet waar. Dilemma. Jezus zegt in 6 vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. En vervolgens komt er iets over een brede balk, splinter in je eigen oog, over paarlen voor de zwijnen werpen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar Jezus doelt erop, op het moment dat wij kiezen voor koninkrijksleven, op het moment dat wij gas terugnemen en zeggen, Heer, ik wil uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid. Dan zegt Jezus daarvan, vraag en ik zal antwoorden. Zoek en je zult vinden. Klop en de deur zal voor je worden opengedaan. Nou, heel recent heb ik in een conflict situatie mogen bemiddelen. Waarin de meest gruwelijke dingen over elkaar verteld werd. En ik eerst afzonderlijk van elkaar met die mensen heb gesproken. Wat is nu werkelijk je hart? En wat is de vrucht van wat je zegt? En wat is de vrucht van wat je doet? Wat is de vrucht van wat je tentoonstelt? En heb jij dit bij de Heer gebracht? Ja of nee? Dan is in eerste instantie primair, ja, maar de Heer zit aan mijn kant. En blablabla, bijbeltekst hier, bijbeltekst daar, herkenbaar. Maar als we doorgaan, zeg ik, maar kijk eens naar de vrucht. Is er liefde in je hart? Nee, haat. Ik kan hem wel schoppen. Ik wil hem dood hebben, in de gevangenis, weet ik het waar hij heen moest. En dan werp ik ze eerst terug, ga eerst maar naar God toe. En dan zeg ik, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat doe ik met die andere partij ook. En als dat gebeurd is, dan komen we bij elkaar. En dan komt in één keer Matteüs 18, vers 20. heel vaak bij bidstonden en bijbelstudies, want er komt nooit iemand. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in de midden. Herkenbaar? Nooit meer gebruiken voor een bidstond of een bijbelstudie. Het gaat over conflicten. En ik zag die woorden van de Heer Jezus waar worden op het moment dus dat we die beide partijen samen hebben gebracht. Die eerst hebben gezegd, ik ga Gods koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid zoeken. En ik ga kijken, in mijn hart is het tamim. Heb ik een open hart naar God en naar mijn medemens, ja of nee? En zolang ik dat niet heb, ga ik niet in gesprek. En op het moment dat ze zo ver waren, gingen die woorden van de Heer Jezus, werden werkelijkheid. Want waar 2 of 3 in zijn naam aanwezig zijn om dat conflict op te lossen, daar is Jezus in het midden. En ik heb nooit zoiets krachtigs meegemaakt als op die manier conflicthantering te behandelen. Prachtig. Vergeving. En ik zag de woorden van Jezus waar worden uit Mattheüs 7. Dat gezocht werd, geklopt werd en gevraagd werd. En dat de Heer liet zien, want er zit ook een uitdaging in. Het is niet de voor de hand liggende weg. En ik moet goed kijken, wat is nu de nauwe poort waar ik doorheen mag gaan, omdat ik weet dat ik dan wel in die stad kom. Omdat ik dan weet dat we dan wel ergens samen gaan komen. En het is soms ontzettend moeilijk. Jezus zegt, wees volmaakt. Zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. En dat heeft ermee te maken dat we weten dat als we God daarom vragen, ook in situaties die moeilijk zijn, ook in situaties waarin ons onrecht wordt aangedaan, en we werpen ons terug op de raad en de wijsheid van God hoe daarmee om te gaan, dat we een volmaakte weg daarin ook mogen bewandelen. Wees volmaakt zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Dat heeft er alles mee te maken dat Jezus de straf aan het kruis voor ons heeft gedragen. En elk recht wat ik heb op vergelding, heeft hij al betaald. Dat is heerlijk. Dat is echt heerlijk om te weten. Want ik hoef niet meer zo hard te vechten. Want ik mag me terugwerpen op Jezus Christus en wat hij voor mij gedaan heeft. En als God naar mij kijkt, dan ziet hij Jezus. En dan ziet hij, Paul is volmaakt. En als God naar u kijkt, als God naar jou kijkt, dan kijkt u door de bril van de Heer Jezus. En dan zegt hij, jullie zijn volmaakt. Zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. En de oproep is, leef eruit. En als je het niet ziet, vraag. Zoek. Klop. En God zal je antwoorden. Amen. Mag ik u vragen om een moment te gaan staan als dat kan? Dan wil ik met u bidden. Lieve Vader in de hemel, ik denk, dank u Heere voor wie u bent. De volmaakte God die ons in uw Zoon Jezus Christus volmaakt heeft gemaakt. Heer Jezus, wat zijn wij u dankbaar, Heere, dat u de weg van onrecht bent gegaan. Dat u niet gekozen heeft, Heere, voor vergelding. Heere, dank u wel dat u mij niet zo behandelt, zoals ik mezelf en anderen zo vaak behandel. Heer, want dan was er verturend, verterend vuur al lang over mij heen gekomen, denk ik. Heer, dan was ik niet genadig aangenomen door u. Maar Heer Jezus, dank u wel dat ik in u volmaakt mag zijn. Dank u wel dat wij samen in u volmaakt mogen zijn. Heer, ik kan me voorstellen dat op het moment dat mensen nu op dit moment ook in een situatie zitten waarin onrecht wordt aangedaan, dat juist zo'n preek veel vragen oproept. Misschien ook weerstand. Heer, ik dank u wel dat u daarin ook wel de beloftes geeft. Heer, om te vragen, om te zoeken, om te kloppen. In de wetenschap, Heer, dat als ons hart erop gericht is om uw koninkrijk te zien in elke situatie van ons leven. Heer, dat die woorden waar zijn. Dat ze echt waar zijn. Heer, en dat u dan ook inderdaad verhoort. Heer, help ons om onze geestelijke bril op te zetten. Heer, om te zien dat er een brede weg is en een smalle weg is. Een wijde poort en een nauwe poort. Heer, en dat u de weg naar het leven wijst. Naar een goed leven, naar een gelukkig leven, ook hier op aarde. Heer, maar dat we wel goed moeten opletten. En dank u wel, Heer, dat u daarin onze leidsman bent. Dat u ons voorgaat. Dat u ons daarin zegent. Heer, wees u dan zo de naprediker van deze woorden. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.